Als je focust op die vier pilaren, dus intellectueel sterk zijn, financieel sterk, financieel sterk zijn, religieus sterk zijn, lichamelijk sterk zijn, dan ben je een complete man, een compleet mens. En daarmee ben je van meerwaarde. Ja, religieus spreekt voor zich, broeder. Hoeveel mensen ken jij om je heen die moslim zijn, maar niet de basis doen? Weet je, op zijn minst, bro, bidden. Ik ken zoveel mensen die zichzelf moslim noemen, maar niet bidden.
Ja.
Ik krijg dan error. Een vrouw is inspirerend. Dus een vrouw kan een man wel met haar inspiratie en haar tederheid en haar ondersteuning in zijn missie, als hij een missie heeft, kan ze hem zeker helpen. Maar je kan niet van, met alle respect, een loser een succesvolle ondernemer maken. Dat moet hij zelf doen. Je vist in een vijver waar bijna niemand in vist. Maar die vijver is heel diep en donker en eng. Dus niemand zit daar. Maar als je eenmaal die vijver ingaat, die is veel dieper. Je hebt veel meer dan als je naar de vijver gaat waar bijna iedereen in zit. Heel veel mensen zijn in loondienst en dat is helemaal prima. Maar voor een groot gedeelte omdat ze of het gewend zijn of niks anders durven. Als je eruit stapt wat eng is en je gaat naar dat andere vijvertje. Dus daar is bijna oneindig werk, man.
Dames en heren, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Van Niets Naar Iets podcast. De podcast waarin ik in gesprek ga met succesvolle ondernemers die een multiculturele achtergrond hebben. Vandaag zit ik in de studio met leiderschapscoach en verandermanager Kerim Hashem. Kerim?
Ik moet lachen, want je spreekt het perfect uit.
Ja, dat is, ja, dat, ik normaal, heb erop geoefend.
Normaal zeggen mensen Kerim Hashem. Dat is de Nederlandse versie van mijn achternaam, maar dat is ook goed. Maar Kerim Hashem inderdaad, dat is op zijn Arabisch, man.
Kijk, dat horen we graag. Ik ben blij dat je er bent.
Dankjewel.
Het heeft even geduurd, heen en weer geschuift. De ene keer kon jij niet, de andere keer kon ik weer niet. Vanwege gezondheid bijvoorbeeld van mijn vader. Maar alhamdulillah, we zitten hier bij elkaar in de studio. Ik ga je even kort introduceren.
Dankjewel.
Zodat de kijkers en luisteraars een beeld hebben van welke baas hier zit. En dan gaan we daarna gewoon lekker weer gesprek.
Hoef ik het zelf niet te doen.
Kijk, dat scheelt inderdaad. Ja, nou, ik heb het voorbereid. Yes, Kerim die begint op school met het VMBO-kader. Ondanks dat hij een hoger advies had. Via een mooie omweg komt hij op de universiteit terecht. Waar hij zijn masteropleiding afrondt. En niet veel later schrijft hij een artikel. Dat artikel heet Van de Straat naar de Staat. In dat artikel omschrijft hij zijn levensloop. En geeft hij ook aan... Omschrijft hij ook hoe hij uiteindelijk bij de staat terechtkomt. Hij doet namelijk verschillende opdrachten als ZZP'er. Bij verschillende overheidsinstellingen, voornamelijk ministeries. En dat doet hij nog steeds. Daar is hij super goed in, dus dat is mooi. Verder is Kerim ook de oprichter en eigenaar van KerimHashem.nl en Talea. Dat zijn twee initiatieven voornamelijk gericht op carrièrecoaching. Er wordt natuurlijk een bepaalde strategie bij elk initiatief, maar daar gaan we straks uitgebreid op in. Kerim is ook actief op social media. Hij heeft meer dan 10.000 volgers op Instagram onder andere. En ja, dat is een beetje het creatieve uitlaatklepje van Kerim.
Precies zo.
Waar hij van alles en nog wat bespreekt. Hij praat vooral over, over bepaalde pilaren die je kan samenvatten of kan omvatten in 1. Het intellect, 2. Financiën. 3 religie en 4 het lichaam. Dus wil je geïnspireerd raken? Wil je weten hoe het succes allemaal is ontstaan? En wil je ook de 4 pilaren meenemen? Blijf dan vooral kijken of luisteren en raak geïnspireerd. Yes, Kerim.
Dankjewel, ik ga weer naar huis, jongens. Supergoed, man.
Ja, klopt alles, de introductie?
Man. Dankjewel, ja. Heb je echt mooi samengevat. Uit je hoofd ook, netjes,
dat horen we graag. Ik had het er al over, hè. Je bent leiderschapscoach en verandermanager. En met de initiatieven KerimHashem.nl en Talea ben je voornamelijk bezig met coaching. Waar komt die motivatie vandaan om mensen te coachen?
Zo, gelijk de allermoeilijkste vraag, man. Dat is lastig, want dat weet ik eigenlijk niet. Het voelt een beetje als een soort van een roeping of een urge. Iets wat aan je knaagt. Het is niet zo dat ik zelf op zoek ben naar van ik wil mensen coachen. Maar ik kan me wel herinneren sinds ik was zo jong ben. Uh-huh. Dat vrienden altijd naar mij toe kwamen voor advies over van alles, weet je wel. Relaties of weet ik veel, keuzes in het leven, school, gedoe met ouders.
Ja.
En dat ze het fijn vonden met mij erover te sparren. Dus ik denk dat ik dat gewoon van nature in me heb of zo. Maar het is niet zo dat ik daar naar op zoek ben. Ik vind het ook niet gepast als je als persoon op zoek bent naar mensen die je kan coachen, omdat je daar je werk van wil maken. Het is echt maar zo gebeurd.
Ja.
Ik had nooit verwacht dat ik mensen zou gaan coachen voor mijn werk eigenlijk, voor mijn geld.
Ja.
Dus dat een beetje, man.
Kun je nog een moment herinneren dat een jeugdvriend naar je toe kwam en zegt van, hey Kerim, ik zit hiermee. Wat je toen hebt geadviseerd om te doen?
Dan moet ik wel even graven. Maar ik had altijd wel een goede vriend. Ik ga zijn naam niet noemen, maar een jeugdvriend.
Mm-hmm.
Op de middelbare school. En die had het wel een beetje gedoe met zijn broer. Met zijn ouders. En hij was een beetje de enige die een beetje een buitenbeentje was. Een beetje een zwarte schaap en zo.
Ja.
Alles net niet. Terwijl de rest van zijn gezin best wel boven gemiddeld alles deed, zeg maar.
Ja.
En daar sparde ik veel mee. Heel vaak eigenlijk dat hij gewoon vragen had van hoe zou jij dit doen, hoe zou je dat doen. En dan gaf ik hem adviezen van ga zo met je broer om, ga zo met je ouders om.
Ja.
Ik weet eigenlijk niet waar dat vandaan komt of zo. Ik weet niet waar ik, ook als ik bijvoorbeeld vlogjes maak, want je zei net je creatieve uitlaatklep volgens mij.
Ja.
Ik weet 9 van de 10 keer niet waar die onderwerpen vandaan komen. Het is een soort van ingeving of zo. Dus ook niet bestudeerd. Dus ook niet dat ik bedenk van ik ga het volgende week het hierover hebben of zo. Die 4 pilaren die jij noemde net, dat is ook niet ooit bedacht of zo. Van nee, dit is het wat een man waardevol maakt in mijn ogen. Dat ja. komt met de tijd, weet je. Maar ik kan vast wel meer onderwerpen bedenken. Maar nu komen ze even niet binnen. Maar ja, dus van jongs af aan had het wel dat gevoel gehad of zo. Mijn vader, die misschien is het wel genetisch hoor. Maar mijn vader en mijn opa, die waren ook echt altijd wel goede sprekers.
Ja.
Familie kwam heel vaak bij mijn vader om advies te vragen. Hij was ook de oudste in de familie.
Mm-hmm.
Veel verstand van verschillende onderwerpen, politiek. Ook wat mij best wel boeit. Althans bestuur en zo en dat soort dingen. Dus misschien is het wel genetisch, ik weet niet. Maar ja, je moet ook niet groter maken dan het is, weet je.
Ja. Dus, dat komt in ieder geval allemaal heel natuurlijk en fijn over. Ik volg je ook een tijdje op Instagram. En inderdaad, het lijkt alsof je alle filmpjes die je post zo even uit de mouwen knalt, zeg maar, als het ware, tovert. En dat heeft in dit geval dus te maken met dat stukje aanleg. En dat zit gewoon in je. Dus vandaar dat het ook zo makkelijk uitvloeit. Dus fijn. Mooi dat je dat doet. Mooie, belangrijke bijdrage lever je daarmee. Gaan we straks uiteraard uitgebreid op in. We beginnen altijd met de standaard eerste vraag in deze podcast. De eerste vraag die luidt eigenlijk als volgt, Kerim. Wat wilde je worden toen je jaartje 8-9 was? Kun je dat nog herinneren?
Oh, in welke groep zat je dan als je 8 bent? Ik weet nog wel dat ik me heel goed kan herinneren toen ik in groep 8 zat. Wat ik wilde worden in groep 7. En
dan nemen we dat als startpunt.
Ja, ik wou eigenlijk wel meerdere dingen hoor. Ik zei net ook tegen jou toen we hier kwamen dat ik straaljagerpiloot wilde worden. Mm-hmm. Dat vind ik nog steeds heel tof. Terwijl ik eigenlijk wel soms een beetje vliegangst heb. Ik heb ook een tijdje vliegangst gehad. Dat is nu al een beetje weg. Maar vroeger wilde ik straaljagerpiloot worden of helikopterpiloot. Maar er is ook een tijd geweest dat ik ondernemer wilde worden. Internationale klerenhandelaar, zei ik vroeger altijd.
Klerenhandelaar?
Ja, ik vond.
Beseft je dat al zo'n vroege leeftijd?
Ja, want een vriend van mijn vader die handelde in kleding. Spijkerbroeken en weet ik het allemaal. En die was internationaal actief en die woonde in het dorp waar ik ben opgegroeid. Dus ik had dat idee altijd van dat wil ik ook. Ik had een super grote loods en af en toe kregen we gratis kleding en zo. Maar ik wilde ook acteur worden vroeger. Ik heb ook, dat zei ik ook tegen jou, wat bijrolletjes gehad in goede tijden en in reclames gespeeld. Maar ik kwam er al heel snel achter dat ik dat niet wilde worden. Maar inderdaad, straaljagerpiloot is wat ik, dat was echt wel. Ik had ook in mijn kamer had ik allemaal van die posters met straaljagers, F-16's, F-15, weet ik het allemaal.
Ja.
Apache helikopters en zo.
Ja.
Dat man. Maar ja, daar moest je natuurlijk VWO voor doen en natuurscheikunde hebben gedaan. Dat heb ik allemaal niet gedaan. Dus dat is sowieso niet echt haalbaar geweest, denk ik.
Ja.
Dat is niet voor iedereen weggelegd, man.
Ja, dat inderdaad. Maar die droom die kwam natuurlijk wel ergens vandaan. Je zegt, ik wilde op een gegeven moment kledinghandelaar worden. Je zag de vader van jouw vriend dat doen. En dit is wel iets leuks. Maar waar kwam eigenlijk die motivatie vandaan om straaljagerpiloot te worden? Want dat is wel eigenlijk uiteindelijk de grootste droom die je had, als ik het zo hoor.
Ja, nee, je stelt vet goede vragen. Want ik krijg nu allemaal flashbacks naar gesprekken met mijn vader. En ik weet nog dat toen ik klein was, mijn vader komt uit Egypte, voor de kijkers.
Ja.
En mijn hele familie zat in het leger. Kolleet Harbeya heet dat. Dat is zeg maar War Academy van Egypte. En ik ben opgegroeid met verhalen van hoe het daar is. Want mijn vader zat ook in het leger, wat ik net zei. Hij was parachutist bij de commando's. Ja. En hij zei altijd tegen mij toen ik klein was al van, als je wilt, kan je later gewoon in Egypte gaan studeren. En dan ga je naar Kolleet Harbeya, dus de War Academy. En dan kan je piloot worden of helikopterpiloot worden. Dus ik denk dat het daar een beetje vandaan komt.
Ja.
En straaljagerpiloot, omdat ik ook fascinatie heb met het leger.
Ja.
Ik zou zelf niet per se voor het leger in het leger willen zitten hoor.
Als je dan in het leger zit, dan is straaljagerpiloot wat dat lijkt me het vetste wat je kan doen, toch?
Ja. Snap je? Dus
met snelheden van tussen hoe hard gaan die dingen? 1000, 2000 kilometer per uur?
Hard zat, man. Ja. Je moet maar echt geen details vragen over hoe zo'n ding werkt en hoe hard die gaat, maar hard zat. En het heeft natuurlijk met al die G-krachten te maken, dus je moet fysiek ook heel sterk zijn.
Ja.
Maar ik denk dat het daar vandaan komt dat mijn vader dat erin heeft geprent of zo.
Ja.
En die fascinatie voor het leger.
Tegelijkertijd zeg je, je hebt daar natuurlijk wel het stukje opleiding voor nodig. Concrete vorm betekent dat je dan een VWO-opleiding om mee te beginnen af moet ronden.
Ja.
Ik zei het in de introductie al, hè. Je bent op het VMBOK begonnen en uiteindelijk een hele mooie omweg gemaakt en uiteindelijk een mooie universitair graad gehaald. Maar ondanks het hogere advies, want je hebt volgens mij een HAVO-advies, hè?
Ja, in groep 7 krijg je zo'n advies.
Ja.
En dat was inderdaad HAVO.
Waarom moet je dan op het VMBOK beginnen? Wat gebeurt daar?
Dat is een vraag die ik me nog steeds elke dag... niet elke dag, ik overdrijf. Maar daar heb ik me wel inderdaad vaak bij stilgestaan.
Ja.
Hoe kan dat dan? En ik wil niet in een soort van negatieve gedachte terechtkomen van dat je dan misschien bent benadeeld of zo. Maar ik had sowieso geen hoge CITO-score, dat weet ik wel. Ik weet ook echt dat ik nog helemaal geen besef had van wat houdt het eigenlijk in en hoezo moet je uit je hoofd leren wat de leraar allemaal zegt. Ik was ook niet de meest brave student of zo. Ik was heel mondig en ik stelde kritische vragen. Nou, dat komt nog steeds terug, weet je wel, in alles wat ik doe. Dus ik had gewoon geen hoge CITO-score. En ik had heel vaak mijn huiswerk niet af. Maar ik was blijkbaar wel pinter genoeg of zo. En ik denk dat in groep 8 ging het gewoon fout. Ze krijgen gewoon een score. En mijn ouders gingen daar niet echt mee in discussie of zo. Want die hadden ook geen idee van wat houdt dat dan precies in. En ik weet nog dat mijn vader toen der tijd niet in Nederland was. Ja. Dus hij kon ook niet dat gesprek aangaan met de leraar. Maar hij heeft zich wel altijd ingezet voor mij toen ik eenmaal begon met mijn MAVO-kader. En toen ik echt besefte van ik kan hier wel uitgroeien. Dus ik gewoon mijn hogere cijfers haal.
Ja.
Maar bij mij was toen de vraag, hoe haal je eigenlijk hoge cijfers, man? Op school leren is je niet hoe je moet leren of zo.
Nee.
Vaak leer dat van je ouders of zo. Of weet ik veel, je moet maar net een leuk vriendje hebben die je helpt. Vriendinnetje. Maar ik heb nooit geleerd hoe ik moest leren. En pas in de brugklas, toen ik echt besefte van, wacht eens even. Dit is niet de omgeving waar ik me in wil begeven, weet je wel? Met alle respect voor een kader of MAVO, whatever. Maar ik had altijd wel iets in me van, ik heb wel meer dan dit in me. Maar dan moet ik hoge cijfers halen. Hoe haal ik hoge cijfers eigenlijk? Hoe doe je dat?
Ja, goede vraag.
Toen ben ik me dus gaan verdiepen in hoe kan ik hoge cijfers halen. En toen had ik dat trucje ontdekt. Toen haalde ik ineens allemaal achters en negens.
En welk trucje was dat?
Nou, voor mij was het gewoon... Ik ging zelf bedenken wat zou ik als leraar vragen als ik een toets zou moeten maken.
Yeah.
Dus ik maakte toetsen voor mezelf op basis van de stof. En dat werkte voor mij het beste. En dan ging ik samenvattingen ervan maken en dan ging ik het mezelf uitleggen.
Ja.
Als je iets aan anderen uitlegt of jezelf, dan weet je pas echt of je het snapt.
Ja.
En dan ging ik dus al die vragen opschrijven en dan ging ik ze met potlood beantwoorden. En dan steeds uitgummen, opnieuw beantwoorden, uitgummen, tot ik het echt uit mijn hoofd kende. En dan ging ik echt nadenken van wat zou ik nog meer vragen? Ja, als ik die leraar was, welke duistere gedachten dan in me opkwamen van ik zou dan dit vragen om iemand te laten vallen, weet je wel. Toen had ik allemaal achters en negers. En toen zelfs toen merkte ik heel veel weerstand op school. Van ja, maar je bent meer praktisch aangelegd. En dan blijf maar op het kader. Ik zei, hoezo? Ik haal me achter zijn neef. Ik heb weet je wel.
Ja.
En toen kwam mijn vader wel heel erg om zich in te zetten. En uiteindelijk inderdaad MAVO. Ook allemaal tegenslagen daar gehad. Ik mocht niet naar de HAVO trouwens, na mijn MAVO-diploma.
Dus ik heb, waarom niet?
Ja, ik heb dus eerste en tweede jaar was kader.
Ja.
Allemaal achter zijn negens. Mm-hmm. Derde, vierde jaar MAVO. Ook zevens achters gehaald. En toen wilde ik naar de HAVO, na mijn examen, maar dat mocht niet. En het antwoord op je vraag is, negatief advies. Als in, je gedrag matcht niet met dat wat wordt verwacht van iemand die naar de HAVO wil.
Volgens iemand die dat dan zegt dan, hè?
Volgens een paar leraren, waar ik inderdaad vaak intellectuele discussies mee voerde.
Ja, dat konden ze niet hebben.
Nee, die niet. Dat wil niet zeggen dat alle leraren zo zijn, maar die niet.
Ja.
Toen heb ik 2 jaar mbo gedaan, verschillende opleidingen, ben gestopt.
Daar kom vond je niet leuk, de opleiding die je
mbo, in mijn tijd, dat sloeg letterlijk helemaal nergens op. Ik bedoel, jongens kwamen letterlijk stoned de les in en leraren kwamen niet opdagen. Ja, weet je, als vechtpartijen in de kantines, dat soort dingen. Dus ik dacht van, dit is het ook niet. En toen was ik zelf ook 16 of zo, 17. En nou, als je 16, 17 bent, dan ben je ook niet altijd het allerbraafste. Je hangt veel op straat, ik had toen een brommertje.
Heel beïnvloedbaar ook.
Ja. Maar ik denk niet dat ik zelf best wel... Ik was niet echt beïnvloedbaar. Ik was altijd wel stug wat dat betreft. Maar ik vond het wel leuk. Een beetje brommen rijden. Een beetje gekke dingen doen. Maar dus toen kwam ik te werken. Toen stopte ik met mijn mbo. Ging ik een andere mbo-opleiding doen. Ben ik ook mee gestopt. In de tussentijd heb ik in een augurkenfabriek gewerkt. En in een bloemenfabriek. En daar kom je echt wel achter van... Wauw, als ik zo door blijf gaan... Dan wordt dit ongeveer mijn toekomst. Snap je?
Ja.
Toen ben ik me gaan aanmelden voor volwassen educatie HAVO. Toen ik 18 werd. Dus waarom ik niet mocht gaan is vanwege mijn gedrag, zogenaamd. Ja. Dacht ik, weet je wat, als je 18 bent, mag je naar volwassen educatie, kan niemand je wat zeggen.
Ja.
HAVO gehaald, ook 8 en 7 gehaald en toen naar HBO. Een hele verhaal van de staat tot de staat kwam toen een beetje... dat kwam toen een beetje tot z'n recht, zeg maar.
Ja, want je hebt het artikel op een gegeven moment geschreven. Van de straat naar de staat, moet ik zeggen.
Ja.
Een beetje een lichte verspreking hebben mensen ook vaak met de podcast.
Ja, ja,
iets, niets.
Het lijkt erop.
Ja, het lijkt erop. Straat, staat, dus vandaar die verspreking. Was je op dat moment, welke studie was je op dat moment aan het doen toen je dat artikel had geschreven? Was je helemaal klaar aan de uni of was je nog bezig met het HBO-gedoe?
Ik zat volgens mij in mijn master.
Oké,
dus ik had even terug naar HAVO-tijden. Mm-hmm. Toen heb ik mijn HAVO gehaald en was in Leiden. En toen had ik me aangemeld voor HBO International Business and Languages aan de Hogeschool van Amsterdam.
Ja.
Eerste jaar ook niet gehaald. Je moest toen 40 punten halen om over te gaan. En ik had er 39. Dus ik had 1 punt te weinig. Mm-hmm. En dat ene puntje was gym. Want we hadden ook gym tijdens ons HBO. En ik had misschien 2 lessen gemist of zo, waardoor ik gym niet had gehaald.
Ah, ik denk al, hoe kun je dat ene punt voor gym
ja,
niet
gewoon niet opdagen.
Dat is gewoon absentie.
Ja, kijk, ik werkte toen ook veel in de zaak van mijn ouders. Mijn ouders hebben een restaurantje, een pizzeria.
Ja.
En in die tijd was mijn vader heel veel in Egypte. Dus ik runde eigenlijk de zaak. Dus ik was toen 18, 19. Ja. Toen runde ik de pizzeria. Sorry, ik was 19, 20 of zo, ja. Ik runde de pizzeria en ik had gewoon geen tijd voor school of zo, weet je wel. Ik had 1 punt te weinig, niet gehaald. In de zomer na dat jaar had ik een brief geschreven naar de examencommissie. Van, ik wil een herkansing, want ik kwam erachter. Want als je 1 punt te weinig hebt, dan komt er een soort van coulance regeling of zo. En dan mag je toch wel over. Dus ging ik over, tot ik mezelf beloofd van, ik ga alles halen van het eerste jaar en alles halen van het tweede jaar. Fuck it. Dat was 81 punten toen moest je halen. Dus in plaats van 60 had ik er 81 gehaald in 1 jaar tijd.
Wow.
Ja, en dan, toen was het wel een beetje een switch moment van oké, de wereld verandert echt als jij verandert, man. Ja. Echt niet alleen.
Was er nog een aanleiding voor dat omslagpunt? Waarbij je wel zoiets had van ik ga alles halen. Ik ga iedereen laten zien dat ik het wel kan.
Laatste
of
kans.
Gebeurde dat gewoon?
Nee, laatste kans. Want ik wist ook van als ik mijn HBO niet zou halen, dan is het mijn derde jaar wat ik verspil. Of mijn vierde jaar zelfs misschien wel. En dan wordt mijn toekomst werk in de pizzeria.
Of de augurkenfabriek.
Of terug naar de augurkenfabriek. Ja. En ik heb heel veel respect voor het restaurant van mijn ouders. En ik zou echt wel het op een gegeven moment over willen nemen. Maar er zit niet echt een carrière in of zo. Ik bedoel, dan zit je altijd in het vaarwater van je ouders. En mijn ouders runnen het gewoon nog. Het is gewoon hun brood.
Ja.
Dus er zat niet echt toekomst in wat dat betreft. Ja. Dus het kantelmoment was van ja, als ik dit niet doe, dan wordt dit het alternatief, bro. Ja. En daar kan wel geen zin in. Dus.
Ja.
Kaart gebikkeld. Alles gehaald in 1 keer zonder herkansing, volgens mij. Misschien 1 of 2. Toen het HBO gehaald. In 4 jaar tijd. En het was echt hartstikke leuk trouwens. Mijn HBO-tijd was denk ik de leukste tijd van mijn leven.
Mm-hmm.
2 keer naar het buitenland geweest. 1 keer voor mijn studie in Madrid gewoond. 12 jaar.
Je minor?
Ja, mijn minor. Dat was een exchange programma. En toen mijn stage in Egypte gedaan bij de Nederlandse ambassade.
Ja.
Dat vertel ik je omdat ik toen in aanraking kwam met de overheid. Dus dat was de eerste keer dat ik echt voor de overheid werkte. Want dan werk je eigenlijk voor het ministerie van Buitenlandse Zaken.
Ja.
Dat gehaald. En toen ging ik daarna financial management doen aan de VU. Master ook niet gehaald. Dan dacht ik, shit, wat ga ik nou doen? Dan dacht ik, weet je wat, ik ga gewoon voor een master wat niet zo moeilijk is. Maar waarom moet ik zo moeilijk doen? Want in Nederland is het alleen nodig om een titel te hebben. Het maakt eigenlijk niet zoveel uit wat de titel is.
Ja.
Nou, toen kwam ik er dus achter dat bestuurskunde waar mij het beste lag. Dus ik ging bestuurskunde doen met een vriend van mij. Toen hebben we dat samen gehaald. En toen had ik dat artikel geschreven. Ik zat dus in mijn masterjaar. Want dat was jouw vraag, hè? Van,
ja.
Wanneer schreef je dat artikel? Ik schreef het in mijn masterjaar. Ik deed mee aan een soort van wedstrijdje. Van KIS. En KIS is het Kennisinstituut Integratie of Inclusieve Samenleving of zo. Whatever.
Mm-hmm.
Die deden zo'n wedstrijdje. Dan mocht je artikeltjes schrijven. En de beste die gingen dan door. En ik zat toen bij de laatste 5. En toen werd ik uiteindelijk ben ik 2e geworden of zo. Whatever.
Mm-hmm.
Ja, wat is eigenlijk je vraag hierover?
Ja, inderdaad, je hebt eigenlijk je vraag al beantwoord.
Okay.
Inderdaad, wanneer heb je dat artikel geschreven?
Ja.
En mijn vervolgvraag is dan, die luidt als volgt. Je schrijft dat artikel, je hebt al wat stageervaring opgedaan in Egypte bij de Nederlandse ambassade. Maar hoe ga je vervolgens van stage naar echt werknemerschap binnen die overheid en de ministeries?
Ja.
En misschien ook later die transitie naar ZZP. Het werken voor jezelf vanuit de ZZP-constructie.
Ja, goede vraag, want dat is ook wat ik iedereen gun. Om uiteindelijk, als je dat zou willen, voor jezelf te werken. Want het is gewoon veel fijner. Het verdient ook meer. Maar je hebt alleen meer risico. Je moet een beetje snappen wat je moet doen. Maar
Dat is misschien wel een goeie om nog even bij stil te staan. Want veel kijkers en luisteraars zijn of young professionals, die inderdaad ZZP-stap namaken. Of jongeren die überhaupt nog een stap moeten gaan maken.
Mm-hmm.
Je gaf net al aan, als je ZZP'er bent, verdien je meer. Maar wat zijn nog meer de voordelen van het ZZP-schap versus de nadelen?
Voor mij de voordelen van freelance is dat je soort van je eigen werk mag kiezen. Omdat je zelf bepaalt waar je wel of niet op inschrijft. Want als je freelancer bent, je doet klussen bij de overheid, werk je altijd met een agentschap of met een bureau. Dat is jouw agent. Die zetten jou weg bij klussen, snap je? En dan komen allemaal klussen binnen via de mail. En dan kan jij een beetje zelf kiezen wat je leuk lijkt. Dat is een voordeel. Ja. Ander voordeel is dat je veel meer verdient. Als je op een gegeven moment een BV wordt, bespaar je ook heel erg op belasting als je een bepaald bedrag bereikt. Dat weet je zelf ook.
Ja.
Dat is een ander voordeel. Ik vind ook een ander voordeel is dat als je ZZP'er bent, dan moet je een bepaalde expertise hebben wat jou ligt. En dat moet ik even toelichten, want voordat je ZZP'er bent, moet je echt gewoon expertise hebben ergens in. Anders werkt het niet. Generalisten, die komen eigenlijk nergens.
Ja.
Dat is een goede oproep naar iedereen. Verdiep je alsjeblieft in iets. Word daar een expert in, snap je? Specialized knowledge komt ook terug in het boek Think and Grow Rich. Dus specialiseer je ergens in.
Wat was jouw specialisatie? Ga ik je weer onderbreken?
Verandermanagement.
Okay.
Wat je ook net zei in de introductie. Ja. Dus alles wat te maken heeft met een project van A naar Z brengen. En hoe je dan de mensen daarin meeneemt. Dus meer op het gebied van menselijke beïnvloeding van organisaties.
Ja.
Dus dat is een voordeel. En dat voordeel is als je expert bent, dat je alleen maar bezig bent met datgene wat jou goed ligt. Terwijl als je gewoon maar ergens random in dienst bent, moet je van alles doen.
Ja.
En je verdient natuurlijk meer. Waardoor je ook, als je op een gegeven moment de klus hebt afgerond, kan je de hele tijd niks doen.
Ja.
Hoeft niet, maar ik heb laatst bijvoorbeeld een half jaar gewoon geen klus gehad. En dan merk je haast niks van. Alhamdulillah.
Ja.
Omdat je gewoon hebt gespaard, snap je? Je hebt genoeg verdiend.
Ja. Kun je ook je eigen tijd flexibeler indelen?
Ja, en nou, ik zit hier nu. Snap je? Maar dat kan ook als je in loondienst bent. Kan je ook gewoon zeggen, joh, ik ben even weg. Ik bedoel, het is bij de overheid niet zo keihard of zo. Dat je echt van 9 tot 5 aan je werk moet doen. Je moet gewoon je werk afmaken. Of je dat nou 's avonds doet of in het weekend, dan moet je zelf weten. Maar ja, je hebt nog steeds te maken met overleggen waar je bij moet zijn soms.
Ja.
Maar dat is in elk werk zo.
Ja.
Jij met je werk moet ook wel eens ergens bij een overleg zijn of zo. Ja. Je hebt een meeting met iemand, dus dat is hetzelfde. Een nadeel van freelance, ik zie het niet als een nadeel, maar dat is gewoon iets waar je mee moet kunnen omgaan. Is een bepaalde mate van onzekerheid en stress als je geen werk hebt. Snap je? Als je geen klus hebt. Maar in deze tijd nu waarin we nu leven, 2023, bij de overheid zijn zoveel klussen. Dat is niet normaal, man.
Ja.
Dat is niet normaal. Dus je moet met stress kunnen omgaan dat je niet weet wat je volgende klus wordt. Dat je niet weet of het wordt verlengd. Dat je niet weet, als het niet wordt verlengd, hoe lang je dan nog geen werk hebt. Snap je? Dus
wat doe jij eraan om te zorgen dat je relevant blijft en die volgende klus ook weer binnenhaalt? Buiten het zijn van een specialist, et cetera. Ben je bijvoorbeeld ook bezig met je netwerk? Of ja. Kun je wat tips meegeven aan de kijkers? Ja, 100%.
Een goede vraag ook. Want dat zeg ik ook tegen mensen die, als ik ze coach, van er zijn een paar dingen die belangrijk zijn. Allereerst moet je een beetje startgeld hebben. Startkapitaal, voordat je gaat freelancen. Want je hebt niet gelijk een klus. Dus je moet een bepaalde periode kunnen overbruggen. Snap je? Mm-hmm. Ik zou zeggen, je moet op zijn minst 10.000 euro op je rekening hebben. Zodat je een beetje zonder stress op zoek kunt gaan naar werk. Want als jij gestrest op zoek gaat naar werk, dat voelt het hele universum. En dan ergens werkt het niet. Ja. Snap je? Die expertise moet je hebben. Zorg er ook voor dat je opleidingen volgt. Snap je? Dus dat je ook gewoon aan kunt tonen, ik ben gecertificeerd in ABCDE. Dat is gelijk geloofwaardiger. Wil niet zeggen dat je dan slimmer bent. Wil ook niet zeggen dat je het dan beter snapt. Wil alleen maar zeggen, ik heb geïnvesteerd. Ik kan aantonen dat ik deze expertise heb. En dan word je geloofwaardiger.
Ja.
Je bent het misschien ook wel, maar je kan ook geloofwaardig zijn als je gewoon heel veel YouTube-filmpjes kijkt over een bepaald onderwerp. Maar dan heb je de expertise niet op papier, ja. Snap je? En natuurlijk netwerken, want ik zeg altijd, het is niet wie je bent, maar wie je kent. Maar ik ga nog verder dan dat. Het is ook wie jou kent. Als mensen jou niet kennen, dan gunnen ze je ook niet. Jij kent mij, ik kende jou al en nu ken je mij en daarom heb je me uitgenodigd.
Ja.
Je hebt me niet uitgenodigd omdat ik jou ken. Jij hebt me uitgenodigd omdat jij mij kent, snap je? Dus mensen moeten jou kennen. Dus investeer in je netwerk en dan wel relevant. Dus niet zomaar met mensen. Mensen waarvan je denkt, ik heb ze ook echt nodig. En dan moet je nadenken, als je gaat netwerken, hoe kan ik van meerwaarde zijn in dat gesprek? Dus ga niet alleen kijken, hoe kan ik halen, maar wat kan ik brengen?
Ja.
Wat kan ik van meerwaarde zijn? Dus dat is eigenlijk wat ik altijd probeer te doen.
Ja.
En geloof me maar, daar pluk je echt de vruchten van. Dat is niet normaal.
Ja, dan heb je natuurlijk ook nog een andere zijde van de medaille. Dat zijn natuurlijk de nadelen. Je gaf net ook al aan, je bouwt iets minder pensioen op. Natuurlijk ook goed om dat mee te geven aan de kijkers en luisteraars. Wat zijn de top 3 belangrijkste nadelen waar mensen rekening mee moeten houden? Als we het hebben over freelancen.
Ja, maar wat ik dus net zei, ik bouw geen pensioen op. Ik weet niet of ik het zei, maar ik bouw inderdaad geen pensioen op. Maar dat maakt me ook niet zoveel uit. Want ik geloof daar niet helemaal in of zo. Ik weet ook helemaal niet wat er met de pensioenfonds gaat gebeuren over 30 jaar.
Volledig mee eens hoor.
Dus ik doe dat niet. Maar ik investeer wel vaste percentage van wat ik verdien aan goud. Vast percentage wat ik verdien gaat naar crypto's. Een vast percentage gaat voor mij ook naar sadaka. Ja. Naar aalmoezen en gewoon spaargeld. Dus je moet er wel gewoon voor zorgen dat jij je geld investeert in dingen die je geld opleveren. Er gaat altijd een bedrag naar opleiding bijvoorbeeld. Ik heb opleiding gedaan voor coaching. Dat levert ook geld op. Dat is ook een investering. Mensen denken vaak, investering moet gelijk vastgoed zijn of weet ik veel, edelmetalen of zo. Nee, het kan ook een opleiding zijn. Het kan ook zijn, ik maak een podcaststudio. Ja. En dan ga ik dit gewoon monetizen op een of andere manier. Dat is ook een investering, dat zie je misschien niet zo snel. Ja. Je hebt een extreem groot netwerk opgebouwd. Ik weet zeker dat als jij nu in je netwerk een vraag stelt, dat bijna iedereen jou wil helpen. Dat is ook een hele investering. Ja. Maar nee, dus nadelen wat ik net zei is, jij zei dus geen pensioen. Nou, bij deze dus geen pensioen. Je moet met onzekerheid kunnen omgaan. Dat kan niet iedereen. Daarom doet bijna niemand het. Weinig mensen ondernemen omdat er komt bepaalde stress bij kijken. En je moet een bepaalde brutaliteit en zelfvertrouwen hebben dat het goed komt. Dus je vist eigenlijk in een vijver waar bijna niemand in vist. Maar die vijver is heel diep en donker en eng. Dus niemand zit daar. Maar als je eenmaal die vijver ingaat, die is veel dieper. Je hebt veel meer dan als je naar de vijver gaat waar bijna iedereen in zit. Want dan concurreer je met bijna iedereen. Dus ik heb ook op Instagram gezegd, als jij doet wat de rest doet, dan krijg je alleen de restjes.
Ja, dus, mooi.
Maar als jij niet, ja, dus als je doet wat de rest doet, krijg je de restjes. Maar als jij focust op waar zit bijna niemand, oh daar in die vijver. Maar ja, maar die vijver is wel eng, hè? Is heel diep, zijn haaien en zo. Ja, maar als je daar vissen vangt, die vissen zijn lekkerder, groter en die komen makkelijker.
Ja.
Maar durf je daar te zwemmen? Ja, maar ik kan niet zwemmen. Vriend, ga leren zwemmen dan. Heel veel mensen zijn in loondienst en dat is helemaal prima. Maar voor een groot gedeelte omdat ze of het gewend zijn of niks anders durven. Als je eruit stapt wat eng is en je gaat naar dat andere vijvertje. Dus daar is bijna oneindig werk, man. Ja, maar dat is moeilijk. En ik zit al in het tiki-badje, in het pierenbadje. Weet je wel, ik durf er niet uit. Dit is een beetje het metafoor wat ik om me heen zie. Heel veel mensen zijn in loondienst en dat is helemaal prima. Maar voor een groot gedeelte omdat ze of het gewend zijn of niks anders durven. Als je eruit stapt wat eng is en je gaat naar dat andere vijvertje. Dus daar is bijna oneindig werk, man. Ja. In Nederland. Dus ik weet niet hoe het in de andere landen zit. In Nederland.
Ja. Je geeft net ook al aan, hoe kun je zorgen dat die onzekerheid, hoe kun je daar je sterkte van maken? Door te netwerken, door te durven, door te beginnen met een startkapitaal. En ik denk ook dat het gewoon een kwestie is van doen. Spring er maar in en dan leer je vanzelf al zwemmen.
Ja, en klopt ook dat? Ja, en niet denken dat het zonder angst moet. Het is altijd eng.
Ja.
Daarom doet niemand het. Mijn vader, wat ik zei, die heeft mij echt superveel geleerd. Die was parachutist. Die heeft 48 keer gesprongen uit een vliegtuig. Ik ken niemand die 48 keer uit een vliegtuig heeft gesprongen in het donker en overdag. En hij zei tegen mij, 48 keer was ik doodsbang. 48 keer heeft hij het gewoon gedaan, snap je? Dus je hoeft niet, je kan springen ondanks je angst. Je parachute gaat heus wel open, hoor. Als jij hem gewoon goed hebt opgevouwen en hebt geluisterd naar de instructeur en je training goed hebt gedaan. Je gaat niet blind uit een vliegtuig springen, dat is gewoon dom. Maar bijna niemand springt.
Ja.
Snap je?
Dat springen zouden mensen meer moeten doen. En dan gebeuren de magische dingen gebeuren buiten je comfortzone.
Ja,
en dat is die vijver, tenminste, de vijver waar jij het over hebt, waar al die haaien in zwemmen.
En dat is wat echt een mooi voorbeeld. Want als ik terug ga naar het verhaal van mijn vader. Hij zei dus dat hij dus doodsbang, je bent letterlijk doodsbang. Hè? Gewoon tot diarree aan toe, zeg maar. Want je gooit letterlijk je leven uit een vliegtuig. Maar hij zei dus, het spanning, 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 eng, eng, eng. Iedereen schijt in zijn broek. Totdat je uit het vliegtuig springt en dan krijg je een adrenaline rush en dan is het prachtig. En dat is ook zo met ondernemen. Dat hele pad ernaartoe van het vastigheid loslaten, dat is best wel eng, hè? Vond ik ook eng, hè? En niet denken dat ik dat niet voel of zo. Ik vond het ook eng. Maar als je op een gegeven moment die sprong waagt, je bent goed voorbereid en je hebt je klussen binnen, bro, dan lach je echt helemaal kapot, joh. Dat is, ja. Dan ben je zo dankbaar. Ja. En dan kom je nog meer tot je recht. Ja. Omdat je tot je recht komt, ga je ook beter voelen, snap je?
Ja.
En dat voelen andere mensen weer. Dan gaan ze je uitnodigen. Dan gaan ze andere klussen voor je bedenken. En dan denk je van, is het zo makkelijk dan? Ja, het is zo makkelijk. Maar er naartoe gaan is niet makkelijk.
Ja.
Stap maar het vliegtuig in.
Ja, mensen zien vaak de beren op de weg. En jij zegt van, ga langs die beren heen. Ga het
ik
gewoon
zie
doen.
Ze ook, ja.
Iedereen ziet ze. Of het nou een Bill Gates is of een Jeff Bezos, noem het maar op. Iedereen ziet die beren op de weg. Maar het verschil is dat diegene het gewoon doet. En zich later comfortabel gaat voelen.
Ja, dus ondanks angst.
Ondanks de angst. Je had het er net ook over dat je op een gegeven moment werkt naar die opdrachten. Ondanks dat je angstig bent, wil je natuurlijk wel die opdrachten binnenhalen. In de vorm van ZZP-schap. Natuurlijk heel spannend, een spannende fase. Waren het gebleven bij het moment dat je stage hebt gelopen in Egypte bij de Nederlandse ambassade. Hoe haal je de eerste opdracht, de eerste officiële opdracht binnen? Voor je ZZP-constructie binnen Nederland.
Ja, dus bedoel je dan hoe ik mijn eerste baan heb gekregen bij de overheid?
Ja, dus dat is dan echt een baan. Werknemerschap. Dan maken we even die transitie naar werkgeverschap. Dus je gaat op een gegeven moment van werknemerschap naar werkgeverschap. 1. Hoe gaat dat? En 2. Hoe haal je dan vervolgens je eerste opdracht binnen voor je eigen eenmanszaak?
Ja, maar misschien nog een stapje terug. Want ik begon dus als trainee bij de overheid.
Okay.
Als financial trainee. Ik had me aangemeld voor een traineeship bij het Rijk. En je hebt heel veel traineeships bij het Rijk. Mm-hmm. De allerbekendste, die kent denk bijna iedereen, dat is het Rijkstraineeship. Iedereen solliciteert daarop. Dus ik dacht toen van, wacht even, als iedereen daar solliciteert, dan is de kans heel klein dat je daar wordt aangenomen.
Ja.
Ik had me ook aangemeld voor het Rijkstraineeship en ik was bij de eerste ronde al eruit geknikkerd. Ik weet niet eens waarom. Ik kwam niet eens door de eerste ronde. Er zijn 4 rondes of zo.
Dat zijn de restjes van de zee waar iedereen in zit, toch?
Ik zat inderdaad in die zee waar al die andere motherfuckers, sorry, ja, van taalgebruik zaten. Dus en ik kan niet echt concurreren met mijn cv of met mijn... Ik had geen gekke nevenactiviteiten. Ik kom niet uit een of andere studentenvereniging, dus daar concurreer je mee.
Ja.
Toen ging ik kijken, welke andere traineeships zijn er dan? Vriendin van mij, die werkte als financial trainee bij het Rijk ook. En ik zat daar in de klas op het HBO. En die zei tegen mij, Karim, je kan je ook aanmelden voor het financial traineeship. Daar hoef je alleen maar een brief te schrijven. En dan zoeken ze super veel mensen, want niemand kent het.
Ja.
Ik brief schrijven, aangenomen, niks aan de hand. Gewoon financial traineeship gedaan. Precies hetzelfde als de Rijkstraineeship trouwens. Alleen, mensen kennen het gewoon niet. Dus dat is ook weer zo'n voorbeeld van, ga naar een andere vijver. Toen heb ik een korte carrière van een jaar of 6 of 7 gehad bij de overheid. Verschillende ministeries gedaan.
Ja.
Wat je ook net zei. En toen heb ik gewoon op een gegeven moment ontslag genomen bij het Rijk. Midden in coronatijd. Omdat een andere collega van mij, dan komt het weer netwerken, die eerder al ontslag had genomen. Die zei, Karim, we zoeken hier iemand. Wil jij bij ons in mijn team, want ik heb al met jou samengewerkt, aan de slag als ZZP'er. Zij wist ook dat ik dat al wilde. Zei, ja, ik is goed, ontslag genomen. Aangemeld bij het bureau waar je wordt gedetacheerd. En van het een komt het ander, bro. Super easy.
Ja.
Maar durf het maar, midden in coronatijd.
Ja. En je hebt er natuurlijk naartoe gewerkt. Je hebt je omgeving natuurlijk laten weten van, hey, ik wil wellicht die stap ook gaan maken.
Ja.
Je hebt een bepaald specialisme opgebouwd, een bepaalde ervaring, waardoor je natuurlijk ook relevant bent. En je natuurlijk een bepaald niveau zichtbaar bent op de radar van mensen.
Klopt.
Dus dan zeg je je baan op, je hebt een vast contract, 6-7 jaar lang in dienst, mooi salaris.
Ja.
En dan ga je met bij een soort van vriendin van je op het ministerie als launching customer ga je aan de slag. Hoe ging dat? En,
een klus van 8 maanden was het of zo, of 6 maanden.
Op welk ministerie was het?
Economische zaken.
Economische zaken.
Daar was ik ook eigenlijk verandermanager. Ja. Het programma Diversiteit en Inclusie, waar ik nu niet zoveel meer mee heb voor alle kijkers. Dat weet je al alvast. Maar daar begon ik ook een tijdje mee.
Mm-hmm.
Toen stopte dat. En toen had ik na een maand weer een andere klus. Van 3 maanden.
Ja.
Toen stopte dat. Toen had ik na een maand weer een andere klus van 1,5 jaar. En toen stopte dat. En toen had ik 6 maanden even niks. En nu doe ik een grote klus bij de Marechaussee.
Ja.
Onderdeel van Defensie.
Vet.
Ook als verandermanager op het gebied van cyber en digitale transformatie.
Ja.
Dus jouw vraag is eigenlijk van hoe dat dan allemaal ging. Of wat wil je precies weten?
Nou, ik denk dat je wel een goed antwoord hebt gegeven op inderdaad. Hoe ga je op een gegeven moment die eerste klant binnenhalen? Dat heb je nu aangegeven. Op een gegeven moment ga je door. Wat misschien nog wel even leuk is om te behandelen. Je geeft het net aan, je hopt van project naar project. Dat klinkt makkelijker dan dat het is, denk ik. Maar hoe zorg je dat je relevant blijft, waardoor je tussen het 4-5 verschillende ministeries aan de slag gaat als ZZP'er en constant dat inkomen maar garandeert voor jezelf?
Nou, ik denk dat je het net ook zei. Ik ben al heel vroeg begonnen. Ik wist zeg maar al dat ik dit wilde doen. Ik wist al van, oké, het geld zit hem. Het hoogst haalbare bedrag wat je kan verdienen bij de overheid als je freelancer bent. Dat wist ik al bij dag 1. Maar voordat je dat kan worden, moet je eerst bepaalde opleidingen hebben gedaan. Je moet een netwerk hebben. Dus ik was er altijd al mee bezig, weet je wel.
Ja.
Dus ja, dat besef had ik altijd wel. En als je dan op een gegeven moment, kijk, als je ready bent, dan komt die kans vanzelf, snap je? Maar kansen wachten niet op mensen die niet ready zijn. Je moet ready zijn. Als je die kans dan ziet, dan kan je inspringen. Want die kans gaat niet op jou wachten. Die kans gaat niet wachten op van, ja, Karim, je moet je eerst nog opleiden voordat ik... Je moet ready zijn en dan moet je gaan. En dan is het echt niet zo rocket science, bro.
En je hebt de kans gegrepen.
Ja, want ik was ready.
Ja.
Er waren genoeg andere kansen toen ik niet ready was. En dan wist ik wel of ik ben niet ready daarvoor.
Ja. Dus volgens gaan we fast forward. Op een gegeven moment start je ook met KerimHashim.nl. En Thalea, ik zei het net in de introductie, voornamelijk gericht op coaching en carrièrecoaching.
Ja.
Zou je daar eens wat meer over willen vertellen? Waarom ben je begonnen met die initiatief en hoe gaat het er nu mee?
Dat is een heel leuk verhaal, man. Ga ik je zeker vertellen. Maar mag ik een beetje water?
Jazeker. Oh, ben je er alweer doorheen?
Sorry, man.
Ga je gang, man. Je kan gewoon...
Kijk, KerimHashim.nl, dat is echt heel organisch ontstaan. Mm-hmm. Dat is natuurlijk voornaam, achternaam. En dat is eigenlijk ontstaan omdat ik ooit op... toen ik nog werkte als trainee, mm-hmm, begon ik gewoon te vloggen op Instagram. Ja. Had ik echt 200 volgers of zo. Ik begon gewoon te vloggen over carrière skills. En alles wat ik las in boeken. Want ik lees heel graag boeken. En ik begon gewoon te praten over dingen die ik meemaakte op kantoor en zo. En dat vonden mensen boeiend of zo. Ik weet niet waarom. Omdat mensen blijkbaar heel erg tegen hetzelfde aanliepen als ik. Uh-huh. Dus hoe ga je om met een lastige projectleider? Hoe ga je om met lastige collega's? Hoe vraag je om loonsverhoging? Whatever. Hoe kan je een klus binnenhalen? Want binnen het Rijk kan je zelf ook gewoon op plekken solliciteren of klussen krijgen. Ook gewoon in lonies. Hoe doe je dat dan? Ik ging vertellen over wat ik las in een boekje of zo. Dat vond ik dan leuk. Toen merkte ik dat mensen ineens ook door... Ja, omdat ze dus al die tips meekregen, vroegen ze aan mij, kan je mij ook coachen? Dat vond ik heel raar van, hè? Waar moet je over coachen dan? Ja, nee, maar je zegt dit en dat. En ik heb nu te maken met dit probleem, whatever. En toen waren ze er ook bereid voor te betalen. Dus dacht ik van, hé, wacht eens even. Weet je, het is weer een kans. Ik was blijkbaar al ready, want ik las al heel graag boeken over social skills en leiderschap en dat soort dingen. Dacht ik van, nou, als ik toch word gevraagd, dan ga ik het maar professioneel doen. Dan moet ik wel een website hebben. Weet je wel, wat ga je eigenlijk op die website zetten? Wat ga ik eigenlijk aanbieden? Waar ben ik eigenlijk goed in? Dus dacht ik van, wacht Karim, je moet expertise opbouwen. Ik kan wel zeggen dat je coacht, maar je bent geen coach officieel. Heb ik opleidingen erin gedaan. Snap je? Dus dat is karimhashin.nl. En daarmee bied ik gewoon coaching aan via het platform waar ik in gecertificeerd ben. Dat platform heet Gallup. Dat is een bedrijf, Amerikaans bureau. En die hebben een assessment en dat heet Clifton Strengths Finder. Er hoeft niet veel details over, want het gaat heel diep, maar... Komt er eigenlijk op neer dat je een talentenoverzicht krijgt van jouw persoonlijke talent. En dan kan ik je daarop coachen via hun platform. Okay. Dat is geloofwaardig, snap je? Ja. Maar heb je dat nodig? Nee, in principe heb je niet nodig. Want als je gewoon menselijk interesse hebt en nadenkt met jouw coachie waar diegene naartoe moet gaan of wil. Dat is ook al coachen, snap je? Maar omdat ik dat platform gebruik, helpt dat.
Ja.
Talea, wat je net vroeg, dat staat voor Talent and Leadership Academy. Mm-hmm. Dat is ook een platform wat ik heb opgezet waar ik samen met vrienden, die ook ZZP'ers zijn... bij bedrijven kom om brainstorm sessies te organiseren, teamdagen te organiseren en ook medewerkers te coachen.
Ja.
Maar dat doe ik eigenlijk niet veel anders dan Karim Hashem. Alleen ik realiseer me wel dat Karim Hashem is meer één op één. Talea kan je echt bij bedrijven terechtkomen, want dat is meer business to business.
Ja.
Terwijl Karim Hashem is business to consumer, snap je? Ja. Dus dat verschil heb ik gemaakt en daar wil ik gewoon de komende jaren aan werken. Het is niet een big business of big booming nog hoor. Maar dat is wat ik heb opgezet en kijk, het fundament moet staan, snap je?
Ja, dus waar je bij Karim Hashem meer één op één coaching doet, is het bij Talea meer groepscoaching, groepscoaching, ja, groepsessies, organisaties.
Het idee is dat Karim Hashem is, dan wil je de persoon.
Ja.
Maar Talea, dat moet niet om mij draaien.
Ja, dat is een samenwerkingsverband van verschillende ZZP's.
En daar werk ik aan.
Leuk.
Dus dat is
wat wil je bereiken met de twee? Eén, met je ZZP-schap, je freelancerschap, waar wil je daarmee naartoe groeien? En twee, je twee initiatieven waarmee je gedragscoaching stimuleert. Waar wil je naartoe groeien? Waar wil je over een paar jaar staan met die ondernemingen?
Goeie man. Kijk, als het gaat om freelancer, dan... Ik heb eigenlijk al bereikt wat ik wilde. Ik wil het gewoon blijven doen. En dat is gewoon advies geven aan de overheid in mijn expertise. Dat vind ik oprecht leuk, snap je? Karimhashem.nl doe ik eigenlijk ook al mee wat ik wil. Dat is één op één gesprekken voeren met mensen in verschillende vormen. Kan een coaching zijn, kan sparsessies zijn, evenementjes organiseren. Ik had er een paar maanden terug een soort van kickbox workshop.
Ja,
wat
vet,
nu van man tot man heet, waarin ik gewoon inga op hoe kan je jezelf mannelijker maken. Dat is een heel eng woord nu, want het is gelijk toxic en zo. Maar dat soort dingen. Dus Karimhashem is iets waar nog steeds heel veel producten uit zullen gaan komen. En dat is gewoon fluïde.
Ja.
Ik heb niet een bepaald doel van dit is wat het precies moet zijn. Kijk, ik ben eigenlijk gewoon een beetje een hobbyist. Ik ben mezelf creatief aan het uiten. Instagram, YouTube, wat jij ook nu doet en zo. Dus ik geniet daarvan. En toevalligerwijs verdien ik er ook geld mee.
Ja.
Dus ik doe al wat ik wil.
Ja, je doet vooral wat je leuk vindt. En dat hangt af van de periode waarin je leeft. Kan het elke keer iets anders zijn.
Precies, maar de uitdaging is wel, je moet ook zakelijk denken. Dus je moet wel dingen aanbieden waar vraag naar is. Het moet ook marketingtechnisch kloppen op je website. Je moet ook doen aan reclame. Je moet content maken, ook wat jij doet, snap je? Dus er komt heel veel bij kijken. En ik heb ook maar 24 uur op een dag. Dus ik ben nog niet zoveel bezig als ik zou willen.
Ja.
Maar ik ben wel al aan het doen wat ik wil doen. Alleen in het klein, snap je?
En als je kijkt naar belangrijke thema's op dit moment, wat is hetgeen waar je het meest mee bezig bent met de initiatieven waar je dan echt volledig voor jezelf mee bezig bent?
Onderwerpen bedoel je?
Ja.
Nou ja, je benoemde net al
die vier
pijlers waar ik het vaak over heb.
Ja.
Ik heb ook heel veel nagedacht van wat maakt een man nou waardevol? En dat is altijd heel glad ijs of zo. Want als je dan iets niet noemt, ben je dan niet waardevol. Of als je dan andere dingen hebt die ik niet heb benoemd, hoort dat er dan niet bij. Maar ik geloof dat als je op die vier pijlers focust, dus lichamelijk sterk zijn, intellectueel sterk zijn, financieel sterk zijn en religieus sterk zijn, dan word je een compleet mens, snap je? En ik geloof dat ik dat van jongs af aan wel mee heb gekregen. En ik dacht dat dat vanzelfsprekend was bij mensen, vooral bij mannen. Maar als je in het Westen kijkt, in ieder geval in mijn belevingswereld in Nederland, vind ik dat dat niet echt altijd aanwezig is. Vooral bij mensen van onze cultuur, weet je, van niet-Westerse mensen. Vind ik jammer, vooral als je in Amsterdam kijkt. Heel veel jongens die vergooien je leven een beetje. En dan denk ik van, jongen, je zit hier in Nederland en je hebt zoveel kansen gekregen. Je bent hier, dat is een beetje een heel vies woord, maar eigenlijk ook een beetje een soort van ooit te gast geweest. Via je ouders of hoe dan ook. Maak er wat van. In plaats van dat je continu focust op dat je vindt dat jij iets te claimen hebt hier. Je hebt hier niks te claimen, je hebt iets te bieden.
Ja.
Als je focust op die vier pilaren, dus intellectueel sterk zijn, financieel sterk, ik zie lach. Financieel sterk zijn, religieus sterk zijn, lichamelijk sterk zijn, dan ben je een complete man, een compleet mens. En daarmee ben je van meerwaarde. En niet alleen voor jezelf en je omgeving, maar ook voor vrouwen. Dus ik heb daar wel een beetje over nagedacht. Van wat is het dan, weet je wel? Dat ook vrouwen uiteindelijk zoeken in een man. Ik heb veel vrouwen ook gecoacht en dan hebben we het ook vaak over dit. En dit komt altijd terug. Want als je een van die drie punten mist, want stel dat jij financieel heel sterk bent, super religieus en intellectueel, maar je bent echt online een dikzak, met alle respect. Ja, dan ben je ook niet zo aantrekkelijk.
Ja.
En ook als je, met alle respect, dat geldt ook voor als je gaat ondernemen. Doe je liever zaken met een man die fit is of een man die onwijs overgewicht heeft?
Iemand die fit is, uiteraard.
Ja, en dat is zo raar dat het zo ongemakkelijk is om dat te zeggen. Maar dat is gewoon een keiharde feit. Ja. Keiharde feit. Doe je liever zaken met iemand die ontzettend dom is of iemand die intellectueel ontwikkeld is?
Dat tweede.
Precies, en als je dus op die vier pilaren dan een beetje inzet, dan ben je een compleet mens. Maar ik heb dus gemerkt, en dat boeit mij wel heel erg, het is totaal niet geaccepteerd meer om het daarover te hebben. Als je zegt van, ik geloof dat dit een man waardevol maakt, krijg je heel veel weerstand.
Hoe kan dat niet meer geaccepteerd wordt?
Ja, omdat er ergens op de een of andere manier, denk ik, en dat kan ik niet hard maken, een soort van een aanval is gedaan op mannelijkheid. En dat heb ik ook gemerkt in mijn jeugd, op school. Gemerkt bij de overheid, dat als je mannelijk bent, een beetje assertief, een beetje dominant, je weet wat je wilt, je toont leiderschap, dan wordt het een beetje terug, die wordt een beetje teruggefloten, een beetje tegengehouden. Snap je? Van ja, doe maar rustig aan. Hè? Niet zo je mannetje staan. Hè? Je bent wel een beetje dominant. Hè?
Ja.
Dat is wat ik altijd heb gehoord. Terwijl ik dacht van, hè, dit is in mijn cultuur normaal.
Ja.
Verantwoordelijkheden dragen, je shit regelen, snap je? Maar bij vrouwen wordt het wel gepromoot. Van, hey, lekker, je moet assertief zijn, meid. Ga maar naar de voorgrond. Doe jij maar die presentatie. Spreek je uit in een overleg. Terwijl de vrouwen die ik spreek in coaching, die zeggen eigenlijk allemaal, maar dat wil ik helemaal niet. Ik wil over het algemeen dit helemaal niet. Maar het wordt zo gepusht. En bij mannen wordt het soort van afgestraft. Waar het precies vandaan komt, welke enge agenda's erachter zitten, weet ik niet. En ik vind ook niet dat het verantwoordelijk is om daar echt over te praten. Maar ik kan alleen vertellen wat ik zie.
Ja, duidelijk is dat er een soort van disbalans aan het ontstaan is. Waarbij vrouwen nog maar meer de mannelijke taken oppakken en de mannen steeds minder mannelijk worden. Om het even kort samen te vatten. Dat is ook wat ik zie in mijn omgeving.
En wat gebeurt er dan? Dat vrouwen een hele grote groep mannen niet meer aantrekkelijk vinden.
Ja.
Maar ook als zij zo erg op die mannelijke eigenschappen zitten, dus die masculine energie, wat ik net allemaal beschreef, doelgerichtheid, assertiviteit, onafhankelijk, strategisch, dan bereik je heel veel in je carrière. Maar dat wil niet zeggen dat je dan als een aantrekkelijke vrouw wordt gezien als het gaat om relaties. En dat is een heel pijnlijk punt waar ik heel veel weerstand op heb gekregen op Instagram. Want ik vertel alleen maar wat vrouwen tegen mij zeggen. Ik vertel niet iets wat ik zelf bedenk of zo. Dus ik spreek veel vrouwen in coaching en ook in je moet maar een keer door mijn stories heen. Ik sla ze allemaal op. Al die gesprekken, die sla ik op, anoniem. Dan zie je dus ook wat ze zelf zeggen, snap je? Wat zij dus niet aantrekkelijk vinden en wat ze zoeken, komt eigenlijk terug in die pilaren. Want heel vaak zeggen vrouwen, ja, ik ken een leuke jongen, Karim. Super interessante man en hij is heel erg religieus. Maar hij woont nog bij zijn ouders. Ja, dus? Hij is toch religieus? Dien is toch belangrijk? Geloof is toch belangrijk? Ja, maar ik verdien meer dan hem. Is het nou hem? Ik bedoel, dan haal ik voorbeelden uit misschien onze profeet, Mohammed A.S. Salam, weet je, die misschien ook niet helemaal zo succesvol was ten opzichte van Khadija. Khadija is toch een voorbeeld, of niet? Ja, nee, ik wil toch wel iemand die meer dan mij verdient. Oh, dus er moet wel een verschil zijn. Ergens wil je wel tegen hem opkijken, dus er is geen egaliteit. We zijn niet gelijk, we zijn gelijkwaardig. Ja. Blijkbaar wil je dat hij ietsje verder is dan jij. Dus op die vier punten zijn vaak de punten ook die vrouwen aantrekkelijk vinden.
Ja.
Dus je kan wel heel erg intellectueel zijn en financieel supersterk en fit. Maar als jij niet gelooft in God en je wilt niet bijvoorbeeld volgens een bepaalde religie leven zoals die vrouw dat heeft, dan is het ook een no-go. Dus ik denk dat dit die vier punten zijn die een man compleet maken.
En als we dan een snel rondje doen langs die vier punten met wat concrete voorbeelden. Dus intellect, financiën, religie en...
En
lichaam.
Financiën wil niet zeggen dat je super loaded moet zijn. Hè? Dat betekent gewoon dat je een stabiel inkomen hebt. Dat je gewoon niet op zijn minste vaste lasten kunt dragen voor jezelf. En als je een vrouw hebt, voor je vrouw.
Mm-hmm.
En dat betekent ook dat je misschien wel bijvoorbeeld een appartementje hebt. Hoeft helemaal geen eigen huis te zijn, hoeft geen villa. Gewoon een basis hebt om verder te kunnen. Financieel. Je hebt gewoon een stabiel inkomen. Kan in welke vorm dan ook. Maakt me niet uit waar je werkt. Je hoeft niet gelijk manager te zijn. Kan ook zijn bij de Albert Heijn. Maakt echt niet uit. Lichamelijk is dat je op zijn minst gewoon fit bent. Kan jij je mannetje staan? Kan jij jezelf op zijn minst een paar keer optrekken? Kan jij een beetje squatten? Weet je? Kan je misschien zelf verdedigen? Doe je vechtsport? Kan jij, 10 minuten joggen of niet? Heel veel mannen kunnen dat gewoon niet meer. Die zijn gewoon kapot.
Ja.
Heb je een overgewicht, wat ik net zei. Intellect. Heb je kennis van bepaalde zaken? Heb jij nagedacht over onderwerpen? Kan je die uitbrengen? Kan je die uitspreken? Kan je daar iets mee? Kan je daar misschien geld mee verdienen? Want vaak zie ik dat vrouwen... die willen ook ergens intellectueel geprikkeld worden door een man. En een man moet ook om kunnen gaan met het vrouwelijke brein. Heb je daarin verdiept, snap je? Ja, religieus spreekt voor zich, broeder. Hoeveel mensen ken jij om je heen die moslim zijn... maar niet de basis doen? Weet je, op zijn minst, bro, bidden. Ik ken zoveel mensen die... zichzelf moslim noemen, maar niet bidden.
Ja.
Ik krijg dan error. Kijk, ik weet niet hoe jij daarover nadenkt, maar...
Hetzelfde, want dat is de basis.
Ja, ik snap niet dat
er geen gebed is er ook geen geloof.
Ja, maar je moet ook snappen dat vrouwen zeggen ook altijd van... ik wil mijn man kunnen volgen in zijn geloof. Snap je? Maar als die man niet een leider daarin is, dan valt er niks te volgen.
Ja.
Dus aan alle mannen ook, van realiseer je ook dat dat ook uiteindelijk niet alleen jou... waardevoller maakt voor jezelf, maar ook voor vrouwen.
Ja.
En uiteindelijk, je weet het, wij mannen doen bijna alles uiteindelijk omdat we ergens waardering willen voor vrouwen.
Ja.
Maakt niet uit of het je eigen vrouw is of wie dan ook. Je wilt ook gewoon bewonderd worden als man voor hetgene wat je bereikt. En dus nogmaals, terug naar die vier pilaren. Als je inzet op die vier pilaren, dan kom je echt wel in de buurt van een compleet mens zijn.
Ja.
Er zijn al meerdere dingen, maar dit is vaak mijn verhaal, snap je?
Ja, dat is hetgeen waar ik veel over praat, hè? Op Instagram. Dus ga Kerim zeker ook volgen op Instagram. Gaan we zo meteen meer over vertellen waar jullie hem allemaal kunnen vinden. Dat zijn dus de vier belangrijke pilaren waardoor je als man kan versterken. En ik geloof er ook heilig in dat op het moment dat de man sterk is, dat de rest volgt, zeg maar. Echte leiders creëren een mooie samenleving. Dat zag je natuurlijk ook in de tijd van de profeten en de sahaba. Toen was er geen enkele discussie mogelijk over eventuele disbalans of zo. Alles was toen perfect in balans. Heb je ook tips voor vrouwen? Zodat bepaalde pilaren die zij als takeaway mee kunnen. Want ik weet dat er ook heel veel vrouwen kijken en luisteren.
Ja.
Wat kunnen zij doen om de man lekker te laten... tenminste, te laten floreren op het gebied van die vier pilaren? Een soort van ondersteuning of iets in die richting. Of
ja,
begrijpen.
Dat is een super goede vraag. Want ik krijg die vraag zo vaak. Wat kan ik dan doen om een betere vrouw richting hem te zijn, zeg maar? Of hoe kan ik hem helpen?
En laat het duidelijk zijn. Het begint uiteindelijk bij de man. Hè? De man
precies,
is de leider.
Dat is wat ik wil zeggen. Kijk, je kan niet van een... Dat is een uitspraak, hè? Je kan van een ezel geen springpaard maken. Als hij het niet in zich heeft, dan ga jij als vrouw hem echt niet daarin motiveren. Ik weet dat vrouwen dat graag willen denken van... ja, maar achter elke succesvolle man zat een sterke vrouw. Nee, achter elke succesvolle man zit heel hard werken. Discipline, zweet, tranen, van alles en nog wat. En dat trekt uiteindelijk een sterke vrouw aan... die van hem, van als hij een 8 is, een 9 kan maken. Een vrouw is inspirerend. Dus een vrouw kan een man wel met haar inspiratie... en haar tederheid en haar ondersteuning in zijn missie... als hij een missie heeft, kan ze hem zeker helpen. Maar je kan niet van, met alle respect, een loser... een succesvolle ondernemer maken, dat moet hij zelf doen. Ik geloof wel dat elke man het in zich zou kunnen hebben... als je gewoon investeert in je eigen ontwikkeling... die vier pilaren, wat ik net zei. Als een vrouw al die man heeft... alsjeblieft, vrouwen... stop met continu negatief richting hem te praten... maar probeer hem te motiveren om nog beter te worden... dan wat hij al is, snap je? Probeer hem te inspireren... gewoon met je vrouwelijkheid... Wij willen niet per se intellectueel strategisch advies van jou, snap je? Wij willen dat je ons bewondert. Net als je voetballers ziet. als ze een goal maken, dan willen ze dat het publiek klapt voor ze. En mm-hmm. wij mannen willen gewoon bewonderd worden door onze vrouw waar we om geven. We willen niet thuiskomen en weer een gevecht aangaan met een vrouw over, weet ik veel, onbenullige zaken. Want onze leven bestaat al heel veel uit vechten. Letterlijk en figuurlijk, weet je. Vooral als je ondernemer bent, je hebt continu te maken met allemaal gedoe. Dus probeer gewoon de verzachtende factor te zijn voor als hij thuiskomt. En denk niet dat je, als een man niet is waar jij wil dat hij staat, dat hij dat gaat worden als jij hem motiveert. Want als andere mannen hem al niet kunnen motiveren en hij zichzelf niet kan motiveren, dan, sorry, met alle respect, jij als vrouw kan dat al helemaal niet.
Ja.
Sterker nog, het werkt demotiverend, want dan voelt hij zich afgekeurd door jou.
Ja.
Dus aan jou de vraag, wil jij zo'n man?
Ja.
Snap je? En misschien herken je dat ook wel. Ik heb het ook al gewoon altijd gezien. Het allerirritantste is als een vrouw jou ongevraagd adviseert over zaken die jij misschien al lang weet, weet je al. Want jij hebt al heel veel nagedacht over van alles. Maar je wilt bewonderd worden. Dus probeer bewondering te laten zien en waardering als hij iets goed doet. Of als
hoe,
iets
hoe doet een vrouw dat? Bewondering laten zien of waardering? En tegelijkertijd, sorry, heb je ook nog vrouwen die zeggen van ja, maar ik heb wel degelijk goed advies, weet je wel. Hier, ik ken mijn man heel goed, we zijn al 10 jaar getrouwd.
Wij zijn mannen. Wij zijn mannen, hè?
Ja.
Wij geven elkaar alleen advies als er om wordt gevraagd.
Ja.
Wij geven elkaar zelden ongevraagd advies, want wij mannen praten pas over problemen wanneer wij een oplossing willen voor iets. Wij praten niet om erover te praten, want vrouwen verwerken problemen heel anders dan mannen. Vrouwen verwerken problemen al pratende met elkaar. Er hoeft geen oplossing te komen of zo. Ze willen gehoord worden. Wij mannen willen praten pas als we een oplossing willen. Dus wij geven pas advies als we merken, hij vraagt erom.
Ja.
Dus ik weet niet of je dat herkent, maar dat is in ieder geval een, zeg maar, hoe ik het heb gezien als een feit.
Mm-hmm.
Dus ongevraagd advies is eigenlijk een soort van inbreuk of zo op hem. Weet je wel? Maar ik vraag er niet om, mevrouw. Weet je wel? Ja. Wat je wel kan doen is als je ziet dat hij bezig is, want je vroeg net hoe kan een vrouw dat dan doen, dat is wat ik heb gemerkt. Als je ziet dat hij wel bezig is, dat je hem ook echt die waardering laat zien met jouw tederheid, met je zachtheid. En dat kan op allerlei creatieve manieren. Laat maar zien dat je hem bewondert als man. En als jij wilt dat hij misschien iets anders doet, dan moet jij op je eigen manier kijken van hoe kan ik dat subtiel aan hem laten zien en hoe kan ik al bij voorbaat een beloning laten zien aan hem, dat ik dat waardeer. Maar een directe opdracht geven, dat werkt niet. Dat is best wel mannelijk, snap je?
Ja.
Dus dat zou ik, ja. En dat is lastig, hè, want elke relatie is anders en ik ben geen relatietherapeut en alles wat ik nu vertel is op basis van gesprekken die ik heb gevoerd. Dus dat is de enige referentiekader. Hè, want dan kan je zeggen, ja, maar niet alle vrouwen. Nee, maar wel bijna alle vrouwen die ik heb gesproken, die zeggen dit. Dus dat is mijn referentiekader. Dus neem het alsjeblieft niet als advies of zo. Want het is niet mijn expertise. Dus het is toevallig maar ontstaan dat ik het hier veel over had.
Ik zie de comments straks op YouTube. Ja, maar snap je. Met, dus, oh, maar dit nee, is, maar dit en ja, dat ja. en dit.
Ik heb dat al
maar
jaren.
Dit is wel inderdaad het algemene verhaal.
Ja, maar dit is wel wat ik jaren heb. Dat, ja. Maar wat wil je... Kijk, dan vragen vrouwen nu aan mij. Jij vraagt nu toevallig mij. Maar ik krijg die vraag vaak van vrouwen. Dan geef ik een antwoord en dan bevalt het antwoord niet. Snap je? Maar wat wil je dan?
Ja.
Ik vertel jou nu wat de meeste mannen zouden willen. Als het gaat om hoe motiveer je man, ja, bewonder hem. Ja, ik wil niet bewonderen. Ja, dan moet je bek houden. Sorry, met alle respect. Ja. Ja. Dan word ik best wel hard.
Ja.
En dat heb ik de hele tijd. Het is bijna nooit goed.
Ja.
En zo, dit voelen ook heel veel mannen.
Het is eigenlijk heel simpel voor vrouwen. De man die moet gewoon zijn verantwoordelijkheid nemen. En alles gewoon geregeld hebben en de leiding nemen. En de vrouw hoeft eigenlijk alleen te bewonderen.
Ja, ja. En als je getrouwd bent, zorg voor een warm huis.
Ja.
Warme maaltijd en een warme slaapkamer.
Ja.
Weet je, dat is het enige wat een man wil. Die wil bewonderd worden als hij terugkomt. En als we teruggaan naar de oertijd, waarbij mannen thuiskwamen met een geslacht dier, ja, dan wil die bijna geapplaudisseerd worden van kijk wat ik heb gedaan.
Ja.
En dan wil die gewoon een lekker warme maaltijd. Dat is zo simpel. Maar ja. We willen niet intellectuele strategisch advies van jou, want ik weet heus wel hoe ik zo'n schaap moet slachten, hoor. Of moet vangen. Alleen nu hebben we geen schapen meer die we moeten vangen of herten of whatever. Nu zitten we allemaal achter een laptopje. Ja. En doen we allemaal hetzelfde werk. Man en vrouw doen hetzelfde soort werk. Dus dat verschil is er niet meer. Er is echt heel veel aan de hand trouwens. Hier kan je uren over praten. Maar dat is misschien niet voor deze podcast. Maar
ja, in oorloggebieden zie je bijvoorbeeld wel die verdeling terugkomen. Bijvoorbeeld nu met Oekraïne-Rusland. Dat is even een oorlog die je als oorlog kan noemen.
Ja.
Daar zie je inderdaad dat vrouwen weer helemaal terugtrekken. En zeg maar met de binnenwereld en binnenhuis bezig zijn. En mannen buiten in het veld.
Maar
hier kan dat inderdaad niet. Omdat die welvaart gewoon optimaal ontwikkeld
we
is.
We hebben geen onveilige situaties.
Ja.
Wanneer er een onveilige situatie is, dan komen de traditionele rollen vaak weer terug. Snap je? Dus ik zeg ook heel vaak als vrouwen klagen over een bepaalde situatie thuis, zeg ik, zou je hier ook over klagen als nu de bommen op onze flatten flikkeren of niet? Nee.
Nee.
Zo, waarom niet? Ja, dan is het geen prioriteit. Nou dan. Is de prioriteit echt zo belangrijk? Nee. Klaar.
Ja. Ja.
Ik kan wel continu op zoek gaan naar wat niet goed is. En mannen voelen dat. Het is altijd dat afwijzende, snap je? Dus vrouwen willen uiteindelijk veiligheid. Mannen willen respect. mannen die, vrouwen die moeten hun liefde uiten middels een respect tonen aan een man. Man moet een vrouw het gevoel geven van veiligheid. Dat is een vorm van liefde. Snap je? Hoe bied je veiligheid? Door die vier pilaren daarop in te zetten. Want als jij fysiek sterk bent, je bent financieel sterk, je hebt je intellectuele kopie op orde, je bent religieus sterk, dat is een vorm van veiligheid. Dan durft een vrouw zich over te geven. Weinig mannen, wat ik zie in mijn omgeving, hebben dat. Helaas, snap je? Of zijn zich daarvan bewust. Dus vrouw wil veiligheid. Als ze zich niet veilig voelt, dan wordt ze onrustiger, gaat ze over allerlei dingen gaat ze klagen. Omdat ze jou wil testen de hele tijd of ze wel of niet veilig is bij jou. En mannen snappen dat niet. Ja. Ik denk, wat zit je nou te zeiken? Snap je? Maar dit is meer
voor... Het is wel goed om het erover te hebben. Want op het moment dat je het erover hebt, dan ga je van onbewust bekwaam naar bewust bekwaam. Dus het is alleen maar goed dat je dat benoemt. Zodat men weet van, oh ja, ik word eigenlijk nu getest. Het is helemaal niet irritant wat ze aan het doen is. Dus dat is natuurlijk hartstikke mooi. Dus heren vooral, neem die vier pilaren op. Pas ze toe in je leven. En word de leider. En de rest volgt vanzelf. Sorry. Verder, Kerim, we praten regelmatig met elkaar. We hebben het vaak over de ontwikkeling. Je had het er net al over. Hè, dat er is een bepaalde ontwikkeling gaande waarbij die genders als het ware gelijk getrokken willen worden, inderdaad. Weet je wel? Dat de mannelijkheid wordt weggetrokken. Dat wordt weer gepusht richting de vrouwen. Waardoor je een soort van gelijk speelveld krijgt. Gelijke lonen, noem het maar op. Er wordt een soort van genderloze maatschappij, wilt men creëren. Hoe kan je daar als... als religieus man of vrouw in deze tijd in Nederland het beste mee omgaan?
Nou, in ieder geval niet accepteren dat dit normaal is. Dus niet accepteren dat dit maar zo is en dat we dan daarin mee moeten gaan. Ik accepteer dat gewoon niet. En ik verloochen mezelf ook niet. Ik ga niet bewust geforceerd zachter gedrag laten zien en meer verbindend en in mijn emotie zitten en vertellen waar ik mee zit. Ik heb dat niet. Niet nodig, ik wil het niet. En als ik ergens mee zit, ga ik naar een goede vriend en die geeft me advies en dan ben ik klaar.
Ja.
Snap je? Dus niet accepteren dat als jij voelt, want veel mannen voelen dit, hè, van het is niet goed wat er gebeurt, ik wil het niet, maar ja, op werk moet ik meer mijn zachte kant laten zien. Hoeft helemaal niet. Als jij je werk gewoon goed doet en kort en bondig kunt vertellen wat nodig is en strategisch kunt zijn en daar misschien assertief in bent, dat is gewoon prima. Wordt trouwens echt gewaardeerd, hè, want dat is vaak authentiek. Dus ik zou mannen willen meegeven dat als je het hier niet mee eens bent, gewoon met alle respect het niet doen. Dat kan met heel veel beleid. Snap je? Het wordt opgelegd. En er is een reden waarom het wordt opgelegd, want het is een vorm van propaganda. Snap je? Het is gewoon indoctrinatie.
Ja.
Geldt ook voor vrouwen. Vrouwen hoeven ook niet extra mannelijk te zijn, omdat het wordt verwacht. Het is prima als je kwetsbaar en zacht opstelt. Dat is super aantrekkelijk. Vooral voor masculine mannen. Snap je? Die hun zaak op orde hebben. Die snakken daarnaar.
Ja.
En volgens mij kan je dat ook al erkennen, want je bent ook al ver. Alhamdulillah, je hebt wat bereikt. Dan weet je ook, dan heb je toch geen zin om dan nog zo'n harde vrouw thuis te hebben die jou van alles oplegt of whatever. En dan met je strategisch meedenkt over je business. Jij wilt gewoon tot rust komen. De vrouw is de baken, zeg maar, het moment van rust voor jou waar je thuis komt, snap je?
Ja.
Dus aan alle mannen, zet in op die vier pilaren. En accepteer gewoon niet zaken waarvan jij het gevoel hebt van dit klopt niet. Ja. Ik doe daar gewoon niet aan mee. En dat kan heel erg respectvol, geweldsloos, snap je?
Ja. Dan hebben we natuurlijk ook nog het element kinderen. Kinderen, jouw kinderen bijvoorbeeld, van degene die luistert of kijkt. Hoe ken je kinderen op een bepaalde manier? Wat zijn elementen die je mee kan geven in de opvoeding? Misschien een lastige vraag voor jou. Omdat we zijn natuurlijk nog redelijk jong. We hebben niet echt
pubers
of zo. Of jij hebt dan nog kinderen. Maar wat zou je kunnen bedenken om mee te geven aan de kinderen? Waardoor ze in deze maatschappij wel gewoon hun eigen rol kunnen behouden. En waardoor die disbalans niet ontstaat in hun eigen leven.
Nou, ik kijk dan naar mijn zus bijvoorbeeld. Die is ook heel erg bewust met, weet je, die hele LHBTIQ, transgender hype en zo. En die vertelt ook met haar kinderen dat het gewoon niet spoort. Dit klopt gewoon niet. Dit is fout, dit is goed.
Ja.
Maar het kan ook over andere politieke kwesties zijn. Dus precies wat ik nu vertel tegen jou, zou ik ook tegen mijn kinderen zeggen, als ik die zou hebben. Maar dan in Jip en Janneke taal.
Ja.
Sterker nog, ik probeer het al in Jip en Janneke taal te vertellen op Instagram. Dus ik zou echt niet iets anders zeggen, want dit is wat ik van mijn vader heb meegekregen. Wees een man, maak wat van je leven. Je moet fit zijn, Karim. Dit is letterlijk wat hij zei. Karim, je moet fit zijn, je moet boeken lezen. Je religie moet op orde, je moet snappen wat de verhalen van de profeten zijn geweest ongeveer. En je moet gewoon succesvol zijn in je carrière of je onderneming, maakt me niet uit en wat. Dat is letterlijk wat ik heb gekregen. En dat kunnen mensen zeggen, ja, dat was zo heel hard en zo. Nee, ik heb een prima jeugd gehad, maar heel veel verantwoordelijkheden.
Ja.
Weet je, en daardoor kon ik ook de zaak runnen toen ik 18, 19 was. Weet je, de pizzeria en personeel aansturen en zo. Het heeft mij heel erg veel gebracht. Dus ik denk gewoon kinderen een beetje verantwoordelijk maken. In plaats van dat ze alleen maar bezig zijn met een of andere gekke iPad of een step of zo waar ze mee zijn. Geef ze maar verantwoordelijkheden van volwassen mensen, maar op een kinderlijke manier.
Ja.
Dat is wat ik zou willen meegeven.
Ja.
Maar ja, makkelijk praten als je geen kinderen
hebt. Maar goed advies, geef ze maar verantwoordelijkheden. Man. Dat kan thuis beginnen, dat kan ergens in kleine vorm beginnen. Maak een, een speelgoedkeukentje ergens. Ga ze daar maar leren koken, noem het maar op. Dus dat kan op allerlei manieren. Maar de basis blijft inderdaad, geef verantwoordelijkheden mee. Zodat ze later de verantwoordelijkheid voelen en op een bepaalde manier ook in het leven staan.
Ja, en ouders moeten ook bewust zijn van wat er speelt, hè, in de samenleving. Dat je zelf ook maatschappelijk betrokken bent, zodat je ook kinderen kunt meegeven wat jij vindt. En het is helemaal niet erg als het tegen het beleid gaat van wat voor opgelegde instantie dan ook.
Ja.
En dat zegt iemand die opdrachten doet voor de overheid, met alle respect. Heel veel mensen ook bij de overheid die denken wat ik denk, maar spreken het niet uit.
Ja.
Zo met z'n allen het respect voor uitspreken, dat we iets, als we iets zien wat niet goed is, het gewoon uitspreken. En dan verandert volgens mij de wereld, maar dat doet niemand.
Ja.
Weinig mensen spreken zich uit. Weinig mensen durven met de billen bloot, want zijn bang voor wat voor
consequenties
dan ook. Ja. Ik zou je zeggen, hoe meer je uitspreekt, hoe meer er op je pad komt aan positieve dingen.
Zeker. Want de mensen die weten waar ze voor staan, die stralen iets uit. En ja, de mensen daaromheen, die waarderen dat ook.
Ja, als je intenties mag goed zijn.
Beste Kerim, dankjewel voor het hele verhaal.
Het voelde als 10 minuten, man.
We zijn iets langer bezig. Al die belangrijke lessen en alle adviezen.
Dank je.
We sluiten de podcast altijd af met een algemeen afsluitend advies voor alle jonge kijkers en luisteraars die graag iets anders willen in het leven. Die graag willen ondernemen. Of de young professionals die de stap willen maken van werknemerschap naar werkgeverschap. Je hebt natuurlijk veel meegemaakt. Welk advies wil je meegeven aan die mensen?
Om bijvoorbeeld verder te komen?
Om bijvoorbeeld een stap te nemen. Want dat is natuurlijk de Van Niets naar Iets podcast. We hebben het voornamelijk over ondernemerschap, leiderschap en succes. Welke tip zou je mee willen geven aan de mensen die bijvoorbeeld willen gaan ondernemen en dat nu nog niet doen?
Nou, ik zou in ieder geval zeggen dat, ik heb al eerder gezegd, bikkel nu, chill later.
Ja.
En daarmee bedoel ik eigenlijk, als je nu hard werkt aan iets, dan kan je er later van genieten. Maar weet dat, stel dat je dat iets aan je knaagt, wat ik altijd heb gehad, en je werkt er niet aan, dat is zeg maar zwaarder dan er wel aan werken. Dus werken naar iets wat je graag zou willen, dat is zwaar. Maar het niet doen uit luiheid of uit angst of wat dan ook, dat geknaag, dat is pijnlijker en zwaarder. Dus het is allebei ellende, maar jij moet kiezen welke ellende ga ik doen. Ga ik voor de ellende van ik wil wel wat van mezelf maken, of ga ik voor de ellende van ik ga niet wat van mezelf maken. Het is allebei ellendig, maar bij de ene krijg je veel meer voldoening. Snap je? Dus sowieso is het zwaar wat je ook kiest. Maar kies op zijn minst iets waar je van overtuigd bent. Want dan ga je ervan genieten. Dus zelfgekozen ellende benoem ik dat. Dus bikkel daarvoor.
Ja.
Dan kan je later chillen. En wie weet zit je de volgende keer dan bij jou aan de podcast.
Ja, toch? Mooi verwoord inderdaad. Dat eigenlijk twee pijnen zijn. En
allebei,
als je het zo bekijkt, dan is het veel makkelijker om voor die ene pijn te kiezen waarbij je wel iets mee iets gaat bereiken.
Allebei
in plaats
ellendig
van die andere pijn waarbij je alleen maar aan het Netflix en eten bent en niks aan je gezondheid en je mindset doet. Dus fantastisch, mooi verwoord. Dank je wel. Kerim, we hebben natuurlijk meerdere malen gehad over de sparsessies die je aanbiedt en noem het maar op. Voor de mensen die nu kijken of luisteren en graag iets willen doen voor wat betreft eventuele samenwerking met jou. Waar kunnen de mensen jou vinden?
Ik heb mijn website natuurlijk, karimhashem.nl.
Ja, daar kunnen de mensen terecht voor onder andere sparsessies,
mm-hmm, en de workshops die ik daar aanbied. En dat blijft zich ontwikkelen.
Ja.
Als je een organisatie bent en je hebt een team en je wilt een keer sparren met het team, je hebt een teamdag of je wilt brainstormen of iets, dan kan je naar de website Thalea.nl.
Thalea. Om bepaalde specifieke onderwerpen? Of,
van alles, strategische sessies, brainstormen, missievisie, cultuur, kernwaarden, dat soort dingen. Thalea is met twee L'en. thalea.nl.
Mooi.
En als je beide handen visie wilt op het leven, dan kan je naar Karim Pep Talks op Instagram.
Karim Pep Talks op Instagram, inderdaad.
Val me niet aan als het je niet bevalt. Kijk de vlogjes af. Uiteindelijk ben ik wel aardig.
Ja.
Maar soms word ik als een slechterik neergezet. Maar ik ben wel je favoriete slechterik.
Favoriete slechterik. En het is niet voor niks, hè, dat je meer dan 10.000 volgers hebt. Het resoneert met veel mensen. En dan gaan ze natuurlijk ook volgen. Dus blijkbaar is hetgeen wat je zegt supergoed. Dus ik zou inderdaad zeggen, mensen, ga vooral Kerim volgen. Kerim Pep Talks op Instagram. Laten we pushen richting de 15.000 volgers.
Dankjewel.
Inshallah. Hij heeft ook heel veel connecties op LinkedIn. Je bent nu even wat minder actief op LinkedIn. Maar ik zag dat je volgens mij 20.000 of 30.000 connecties hebt.
Dat valt met 10. Dat valt
10? Ja. Dan haal ik even twee zaken door elkaar. Maar 10.000, dat is superveel. Het
is leuk dat je zegt, want als iemand ooit geconnect wil worden met iemand in mijn netwerk, met alle liefde, en dat doet bijna niemand. Ik krijg nooit een bericht op LinkedIn van Karim, kan je me misschien promoten in je netwerk? Dat wat ik dat gewoon met liefde doe, heb ik vaker gezegd.
Ja.
Dus zit je bij de overheid, wil je gaan freelancen, iets met verandermanagement, whatever. Wil je dat ik je help? Stuur me gewoon een berichtje. Karim Hashim op LinkedIn. Ik doe dat met liefde, man. Echt.
Loma Berk, dankjewel. Maak er gebruik van, beste kijkers en luisteraars. Ik ga hem hierbij afsluiten. Ik wil nog even zeggen, bedankt voor het kijken. Abonneer je even op ons YouTube-kanaal, zodat je als eerste op de hoogte bent van dit soort fantastische succesverhalen en inspiratie. Volg ons op LinkedIn, volg ons op Spotify, want ook dan ben je als eerste op de hoogte van de nieuwe afleveringen. En voor nu zou ik zeggen, dankjewel voor het kijken. En laat even in de comments weten op YouTube wat je ervan vindt. En ga zeker Kerim volgen nogmaals. Tot de volgende keer. Doei doei.